Welkom bij het Juridisch Café. Mijn naam is Jan.
En mijn naam is Frank.
En wij behandelen hier geregeld op semi-serieuze wijze actuele juridische zaken.
Absoluut. Aarhus.
Aarhus. Ja. We gaan er niet naartoe natuurlijk nu vanwege de prachtige omgeving. Maar wanneer is het geweest? In ieder geval enige jaren geleden is het verdrag van Aarhus gesloten.
Het verdrag van Aarhus is volgens mij ergens in 1998, als ik mij niet vergis.
Zo lang geleden.
En volgens mij in de Raad heeft hem in 2005.
Ja,
maar we hebben hem al een tijdje.
Ja, en het verdrag van Aarhus is voor juristen, advocaten en dan ook nog eens de advocaten die zich op het gebied van het bestuursrecht, het omgevingsrecht met name en
met
milieurecht
begeven. Met name milieurecht,
ja. Met name milieu en omgevingsrecht. Is dat een bekend verdrag? Want eigenlijk is dat verdrag de basis, de juridische basis waarop overheidsinformatie ten aanzien van milieu en omgeving openbaar moet zijn, opvraagbaar moet zijn. Gaat het ook om de, niet volledig onbeperkte toegang, maar er zit wel een zeer groot, breed recht in, in opgenomen in dat verdrag. Waaruit eigenlijk volgt dat zodra het gaat om beslissingen en besluiten van overheden die milieugevolgen hebben, of gevolgen hebben voor de omgeving, dat de mensen die het ertoe doet, of die het aangaat,
De betrokkenen,
dat die in zo goed als alle gevallen het recht moeten hebben om zich tot een rechter te kunnen wenden.
Juist.
En dat laatste stukje, in alle gevallen dat hij zich tot een rechter moet kunnen wenden. Zo staat het niet in het verdrag, maar dat is de vrije vertaling die wij er nu even aan geven. Dat is in ieder geval in Nederland een punt van discussie altijd wel geweest. Want in Nederland werkt de toegang tot het recht in het bestuursrecht heel anders op onderdelen, op best wel veel onderdelen.
Ja.
Dit is best een bijzondere gang van zaken eigenlijk.
Ja. Je hebt natuurlijk de reguliere procedure die je moet volgen. Kijk, ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen weten dat een vergunningprocedure, dat daar eigenlijk twee hoofdsmaken zijn. Je hebt de reguliere procedure en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Ja, dat is eigenlijk bij elk bestuursrechtelijk besluit. Dus onder andere vergunningen, maar ook subsidies.
Juist.
En alle toestemmingen, vergunningen die je aan overheden vraagt.
Ja. En de reguliere procedure, dat is voor de meeste, de wat kleinere vergunningen, als we het hebben over het omgevingsrecht, is de reguliere procedure van toepassing. Dat komt er in feite op neer dat iemand vraagt een vergunning aan bij een bestuursorgaan, zegt het college van burgemeester en wethouder. Het college van burgemeester en wethouder kan dan zeggen van wij verlenen de vergunning. Dan wordt die bekendgemaakt. Daar kunnen mensen nog bezwaar tegen maken. En als die mensen in bezwaar geen gelijk krijgen, dan kunnen ze naar de rechter.
Ja, en dat bezwaar, dat doe je bij het college.
Juist.
Dus dat is stukje voorfase eigenlijk nog.
Ja.
En wat je dan doet, is je vraagt om een heroverweging.
Juist.
Wilt u er nog een keer over nadenken?
Kijk,
met inachtneming van wat ik hier voor u neerleg.
Ja.
Alsjeblieft.
De volledige heroverweging.
Ja, volledige heroverweging.
Nou, en dat is de reguliere procedure, heel in het kort.
Ja. Maar pas na dat bezwaar, dus dan komt er een beslissing naar aanleiding van dat bezwaarschrift. Dus in juridische termen noemen wij dat de beslissing op het bezwaar.
Ja.
Als je daar dan niet mee eens bent, als je zegt, die heroverweging, ondanks wat ik allemaal op tafel heb gelegd, hebben ze toch in mijn ogen niet goed heroverwogen, niet goed beslist bij het college van burgemeester en wethouders, of ook andere bestuursorgaan waar die daarover gaat. Dan kan je in Nederland pas naar de rechter. En dat is eigenlijk de normale, de basisprocedure.
Ja.
In de Algemene Wet Bestuursrecht zit dat. Staat dat beschreven dat als er niks bijzonders aan de hand is dat de procedure.
Ja. Nou, en dan heb je nog de uitgebreide procedure, zoals die ook wel in de wandelgangen wordt genoemd.
Hoe heet die nou ook weer? De uniforme openbare voorbereidingsprocedure. UOV, afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Heel juist. Ja. Die is van toepassing bij de, bij de grotere, vergunningen.
Ja, als wat meer, als er groter belang speelt.
Als er groot belang speelt. Bijvoorbeeld, en daar gaan we zo nog even op verder. Bijvoorbeeld bij een, als een boer bijvoorbeeld een paar stallen erbij wil, bij zijn bedrijf wil bouwen, dan is dat heeft een potentieel grote impact waar het gaat om geluid, maar ook uiteraard over
emissies,
noem maar op. Alles. Dan is de uitgebreide procedure van toepassing. In het geval van zo'n veehouder, die vraagt dan een vergunning aan. Bij het bevoegd gezag.
Vaak provincie in dat geval, denk ik.
Vaak provincie. Ja. Maar in ieder geval, dat wordt dan die aanvraag. Daar gaat het bevoegd dan naar kijken. Die zegt dan, we kunnen een vergunning verlenen. En dat is dan de ontwerpvergunning. Wordt dan ter inzage gelegd. Dat duurt 6 weken. Dan kunnen mensen die erin geïnteresseerd zijn. Eigenlijk in ieder, zoals de wet zegt. Hè? Ja. In ieder kan een zienswijze indienen.
Klinkt charmant.
Dat klinkt charmant.
Lekker breed, iedereen.
Lekker breed, iedereen. Doe maar. Maar in ieder geval, dat is dus 6 weken. Na die 6 weken wordt gekeken naar wat voor zienswijzen zijn er binnengekomen. Dan wordt er vervolgens een finaal besluit genomen.
Ja, dat is eigenlijk pas de eerste beslissing die echt wordt genomen, met rechtsgevolgen.
Juist. Want dat is dus, als de bevoegd gezag zegt van wij verlenen de vergunning, dat is dan ook de daadwerkelijke vergunning.
Ja.
En tegen een in de uitgebreide procedure wil je tegen dat besluit, dus tegen de vergunning, een beroep instellen bij de rechtbank, dan moet je een zienswijze hebben ingediend. Ja. En dat staat in artikel 6.13 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Dan nog even misschien een stapje terug. Je hebt dus, in tegenstelling tot die normale procedure, wordt het concept, dus het voornemen, wat ze van plan zijn te beslissen, wordt ter inzage gelegd.
Mm-hmm.
Dat heeft nog geen rechtsgevolg, dat is een voornemen. Daar komen dan zienswijzen op. Vervolgens komt er een besluit. Naar aanleiding van al die zienswijzen worden meegenomen. Vaak nog een grote vergadering, want het is vaak een gemeenteraad of provinciale staten die daarover gaat. En dus niet burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten. Dus er komt een vergadering, zienswijzenvergadering, heel verhaal. En dan vervalt eigenlijk die bezwaarprocedure, die wordt niet meer doorgelopen daarna. Nee. Want je hebt die hele zienswijzeprocedure al gehad. Dus eigenlijk komt die zienswijzeprocedure vooraf in de plaats van die bezwaarprocedure nadien.
Ja.
Dan heb je dus inderdaad die zienswijze gehad, beslissing genomen, besluit, vergunning verleend.
Mm-hmm.
Zien bestemmingsplan vastgesteld bijvoorbeeld. Daar speelt dit ook een rol.
Ja.
En dan ga je dus niet meer in bezwaar, maar dan ga je naar een rechter.
Ja.
Dat is dan eigenlijk altijd de volgende stap. Als je niet in bezwaar gaat, ga je naar de rechter. En daar is bij in ieder geval die uitgebreide procedure. En er zijn ook in het omgevingsrecht wat bijzondere procedures die daarop gebaseerd zijn. Want Nederlands recht zou het Nederlands recht niet zijn als er meer uitzonderingen zijn dan noodzakelijk. Ik heb die wetsgeschiedenissen wel eens in de tijd gelezen toen bijvoorbeeld ook de WABO werd ingevoerd met zijn eigen voorbereidingsprocedures. Ik snap het ergens wel, maar nu ga je weer afwijken van de basis. Dus dan creëer je weer twee nieuwe voorbereidingsprocedures. Het wordt allemaal wat gecompliceerder op die manier. Maar je hebt die uitgebreide procedure, er zijn een paar andere procedures van afgeleid, maar de basis is zienswijze, besluit, rechter.
Ja.
En het gekke is, je mag alleen maar naar een rechter als je een zienswijze in hebt gediend.
Ja.
En als je belanghebbende bent. Dus waarin ieder een zienswijze in mocht dienen.
Mag alleen een belanghebbende.
Alleen als belanghebbende naar de rechter.
Die een zienswijze heeft ingediend.
Die een zienswijze heeft ingediend. Dus ja. Waar je in het begin heel charmant iedereen had, is het nu ineens, oh.
Ja.
Dat zijn er wel heel weinig. Je had niet moeten zitten slapen bij de bekendmakingen die ja, in de krant staan, denk ik dan maar. Hè?
Ja, ja. En dat, het probleem is natuurlijk ook, ik denk voor velen, voor veel mensen ook, dat ze in een vrij korte tijd bij zo'n een zienswijze moeten formuleren.
Ja, 6 weken, dat is kort.
Zeker voor, kijk, er zijn belangenverenigingen, daar kan ik mij voorstellen dat daar ook wel, dat bepaalde belangenverenigingen, die zien bepaalde besluitvorming al tegemoet. Die weten dat, die houden de vinger aan de pols.
Ja.
Die hebben wellicht ook kennis in huis om dergelijke zienswijzen redelijk snel op te stellen. Maar bijvoorbeeld om weer even terug te gaan naar, naar een boerenbedrijf dat uit wil gaan breiden. De buren bijvoorbeeld, ja, die zullen hoogstwaarschijnlijk niet in de regel heel veel juridische kennis in huis hebben om meteen een zienswijze en vrij snel een zienswijze op schrift te stellen. Waarin ook alle relevante punten worden opgesomd.
Ja. Nee, klopt. Het is in de algemeenheid in het bestuursrecht natuurlijk een veelgehoorde klacht bij ons aan de intaketafel op kantoor. Dat er in een hele korte tijd ineens iets gevonden moet worden van een besluit of een in sommige gevallen een verbod.
En het heeft natuurlijk ook veel invloed op de rest van de procedure, van wat jij in je zienswijze stelt. Waar jij in je zienswijze tegen opkomt. Zeg ik kom op tegen A en B. Als jij dan in beroep gaat en vervolgens zegt ik kom in beroep tegen punt A, punt B. Maar ik heb ook nog punt C en D. Dan zegt de rechter van nee, dat C en D, daar heb je geen zienswijze op ingediend. En
hetzelfde geldt overigens ook bij bezwaar. Ja. Daar heb je in je bezwaar niet over gehad. Mag je in beroep dan ook niet over hebben.
Ja.
We noemen dat de fuik. Je hebt twee fuiken in het bestuursrecht. De eerste is die personenfuik, waar we het net over hadden. Je moet een zienswijze ingediend hebben om naar de rechter te kunnen gaan. Je moet bezwaar hebben gemaakt, wil je in beroep kunnen tegen iets. De tweede is de grondenfuik.
Ja.
Je moet in bezwaar of in een zienswijze al die gronden aanvoeren die je in beroep eventueel ook zou willen aanvoeren. Je mag niet pas in beroep of hoger beroep, nog erger.
Nog wat aanvullen.
Ja. Tenzij het niet aan jou kan worden tegengeworpen. Dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Want meestal zijn het verandert er niet zoveel in het besluit of in de beslissing op bezwaar. Dat er ineens een nieuwe grond ontstaat die je in eerste instantie niet had kunnen aanvoeren. Nee. Of daar niet aan gedacht had.
Dat is vrij streng.
Het is heel streng. En we hebben dat een aantal podcasts geleden ook wel eens ook al een keer gehad over bijvoorbeeld formele rechtskracht. Waarbij dat heeft te maken met rechtszekerheid. Op een gegeven moment moet het ook klaar zijn. Het moet ook duidelijk zijn hoe het recht in elkaar zit voor iedereen. En wat de rechtsgevolgen zijn van deze beslissingen. Want die beslissingen die worden nou eenmaal onderdeel van het rechtsstelsel, van het rechtssysteem wat we op dat moment hebben. En dat is natuurlijk wel een beetje de achtergrond. Je kan niet altijd alleen maar continu alles naar voren gaan brengen.
Nee, het moet op een gegeven moment ook klaar zijn. Maar ik denk dat het van belang is dat het juiste besluit genomen wordt.
Ja, dat sowieso. Nou, en zeker hier, en dat zie je natuurlijk. Het gaat vandaag over dat verdrag van Aarhus. En uiteindelijk dus een, dat hebben we nog niet gezegd denk ik, maar uiteindelijk een arrest van het Europees Hof van Justitie.
Ja.
Het
varkens in noodarrest.
Ja, het varkens in noodarrest van 14 januari 2021. En dat is een arrest waarin eigenlijk wordt gevraagd, of is gevraagd door de rechtbank Limburg.
Limburg, ja.
Aan het Hof van Justitie, prejudiciële vraag is gesteld. die nou in hoofdlijnen luidt, kan dit wel wat in Nederland gebeurt met die zienswijze en dan dat je pas als je een zienswijze hebt ingediend, dat je dan pas in beroep mag.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat nou tot dat verdrag van Aarhus, waarin staat dat eigenlijk voor een ieder die het aangaat, betrokkenen, belanghebbenden, dat die sowieso de toegang tot de rechter moet hebben in zaken die het milieu aangaan. Dus, dus dit is echt, deze podcast gaat over milieu en omgeving, die onderwerpen, niet over subsidies, daar zijn andere verdragen voor.
Ja. Het is echt een puur milieu.
Ja,
ja, en in dat arrest heeft het Hof overwogen dat de eis dat eerst een zienswijze moet zijn ingediend om ontvankelijk te zijn bij de rechter, dat in strijd is met het verdrag van Aarhus.
Ja, dus die personenfuik.
Ja, dat mag dus niet.
Dit mag gewoon niet. En, maar alleen voor belanghebbenden.
Ja.
Dus voor personen die in hun belang worden getroffen bij dat besluit. Want dat is een onderscheid wat we in Nederland kennen. Mm-hmm. En dat wordt ook heel duidelijk gemaakt in het verdrag en in dit arrest. Dus in die zin, een ieder die een zienswijze indient, er vallen er nog steeds wel een
heel
paar
veel
af.
Ja, ja.
Maar het is dus niet zo dat als je hebt zitten slapen in de zienswijze, dat je dan niet meer naar de rechter mag op grond van het verdrag van Aarhus.
Yes.
Dat is eigenlijk wat de Hof van Justitie hier zegt.
En
dat heeft best wel wat gevolgen.
Zeker. De Raad van State, de hoogste Nederlandse bestuursrechter, die heeft een paar weken geleden, de 14 april, een uitspraak gedaan waarin nu ook door de Raad van State wordt overwogen dat artikel 613, dus die eis van de zienswijze, dat je eerst een zienswijze moet indienen, dat het dus inderdaad in strijd is met het verdrag van Aarhus. Ze verwijzen ook naar het varkens in noodarrest. En dat dat artikel 613 dus ook buiten toepassing verklaard is.
Ja, in milieuzaken.
In milieuzaken.
Ja. Een van de procespartijen was Stichting Varkens in Nood. Vandaar dat we het Varkens in Nood arrest noemen. Zij staan als eerste procespartij genoemd.
Maar ik moet zeggen dat de Raad van State op zich ook wel, vind ik aardig pragmatisch in in zijn uitspraak te werk gaat. Want ze zeggen kijk, als je het heel formeel bekijkt, je hebt Aarhus ziet inderdaad op milieurechtelijke zaken. Ja. En niet op zaken als bijvoorbeeld ruimtelijke ordening. Daar heeft de Raad van State heeft dus al gezegd, maar het is ook weer heel moeilijk
om dat vooraf
het onderscheid te maken. Dus,
en dat komt volgens mij ook omdat in bijvoorbeeld bestemmingsplannen, als je het over ruimtelijke ordening hebt,
beide.
Zit beide.
Ja.
En doorkijk je, het is nu april nog steeds.
Ja.
Ja, april 2021. Waarschijnlijk, we zijn al een paar jaar bezig, maar waarschijnlijk 1 januari 2022 gaat de omgevingswet van kracht worden in Nederland.
Ja.
En dan wordt alles op één hoop gegooid. Dus dan heb je één ding, dat heet het omgevingsplan. En daar zit alles in. Milieu, geluid, emissies, ruimte, alles. Ja. Dus dat onderscheid is dan niet meer te maken.
Ja, zeker. Nee, en dat is het dus ook. Dat de omgevingswet die er nu aankomt,
ja.
Of die moet dus, als het goed is, is dat 1 januari.
1 januari.
Maar er gaan ook alweer stemmen op dat hij nu weer met een jaar.
Ik had me bijna opgegeven voor een cursus, hè, gisteren. Ik wacht nog even, denk ik.
Maar ja, het is inderdaad deze uitspraak. Dat is toch best wel. Dat zal toch wel ook gevolgen hebben voor de omgevingswet, denk ik.
Dat denk ik ook. En sowieso voor het hele bestuursrecht, hoe die hele procedures worden ingericht. Want ik weet nog dat die uitspraak van het Hof van Justitie is vooraf gegaan, of die volgt eigenlijk op een conclusie van de advocaat-generaal Bobek.
Ja.
Dat is een een deskundig jurist, net zoals we in Nederland ook een advocaat-generaal bij de Hoge Raad hebben. En die, die schrijft eigenlijk zijn mening uit over de zaak, zijn standpunt. En dat wordt vervolgens voorgelegd samen met alle processtukken aan in dit geval het Hof van Justitie. En die wijst daar een arrest op. En die conclusies die worden ook altijd al eerder gepubliceerd. En dat was volgens mij zomer 2020 dat deze naar buiten kwam. En toen hadden we het er ook wel over. Toen lazen we dat denk ik van, nou, dat gaat nog wat worden. Als het Hof van Justitie de advocaat-generaal volgt, nou, dat hebben ze dus nu ook gedaan. Dat betekent dat voor Nederland dat eigenlijk de hele voorprocedure die we nu hebben ingericht met zienswijze, maar ik zou ook zeggen met bezwaar, want een bezwaarprocedure, dat is ook geen procedure bij een rechter. Je moet dan bij het bestuursorgaan gaan uitleggen van, ja, wil je er nog alsjeblieft nog eens een keertje naar gaan kijken met mijn bezwaren in achtnemende. Dat is eigenlijk ook een soort van barrière voordat je naar de rechter mag gaan. Ja. En ik kan mij voorstellen dat we in Nederland eens even goed moeten nadenken over überhaupt hoe de bestuur, of we niet de toegang tot de rechter in het bestuursrecht iets te veel te beperken.
Ja. Nou, want je kan je ook afvragen van, ja, kijk, iemand kan zeggen van, nou, je moet bezwaar maken tegen het primaire besluit.
Waar ik zelf best wel wat een beetje wringt in mijn rechtsgevoel ook, is bijvoorbeeld dat je in bezwaar gaat. Stel bij een handhavingsbesluit, dat doen we dan even een zijspoor, een ander stukje bestuursrecht, handhaving. Daar wordt een last van de dwangsom opgelegd aan iemand, verplichting om iets ergens mee te stoppen. Met een stukje motivering. Vervolgens ga je in bezwaar, omdat je zegt van, ja, die motivering klopt niet, of je hebt het niet goed gezien, niet goed gekeken. En wat ik meer dan eens heb meegemaakt, dat is in die bezwaarprocedure, die is dan ook bedoeld voor, zo staat het ook bijna letterlijk volgens mij in de toelichting, die is bedoeld ook om besluiten te verbeteren.
Ja.
Dus dan gaan ze in die bezwaarprocedure, komt er nog eens een stukje aanvullende motivering van het college, plus nog een verbetering van de constatering, dus wat ze hebben gezien en alles, misschien nog een onderzoekje doen of zo. En de uitkomst is hetzelfde, en is van, ja, uw bezwaar, dat wijzen we af.
Ja.
Maar vervolgens dat hele besluit is anders geworden. Alleen de uitkomst is hetzelfde. En dan stop met wat u doet of zo. En denk, ja, dan heb je dus als bestuursorgaan het niet goed gedaan. Je motivering is niet op orde. Je constateringen zijn niet op orde geweest. Vervolgens komt iemand in bezwaar. Die wijst je erop dat wat je hebt voorbereid niet juist is geweest. Vervolgens ga je dat allemaal lekker aan zitten vullen. En dat is dan in orde.
Ja.
Dat wringt gewoon. Dat is niet goed.
Ja, de betrokkenen die helpt eigenlijk mee een ongewenst besluit te verbeteren.
Ja,
en dat is
lijsten.
Ja, en
nou, misschien sta ik geen overheden meer bij. Dat is lang geleden, voor het laatst heb ik dat gedaan. Dus
je mag los, Jan.
Nou, nee, niet eens per se dat. Maar
nee, maar je kan soms wel eens zeggen van, nou, het wekt, de indruk wordt soms wel eens gewekt alsof bij bestuursorganen nog wel eens gedacht wordt van, nou, we nemen een besluit. En nou ja, als mensen er problemen mee hebben, dan horen we het wel. En dan kunnen we het in bezwaar alsnog herstellen.
Ja, nou, ik vind dat, dat... Zo komt het soms wel eens over. Ik denk dat niet. Ik vind dat iets te... ik heb nog wel vertrouwen in onze overheden, laat ik het zo zeggen.
Dat heeft ook niet zozeer met vertrouwen in overheden te maken. Als wel dat, ik geloof dat er bij veel bestuursorganen ook een zeer hoge werkdruk is. En dat ze soms ook wel eens noodgedwongen besluiten nemen. Waar ze zelf denk ik ook nog wel eens van denken van, nou, dat klopt niet. Of, uiteindelijk, de uiteindelijke inhoud van het besluit, dat klopt wel, maar hoe het bijvoorbeeld helemaal gemotiveerd is,
ja, hoe, je daar komt.
Hoe je daar komt, dat ze daarvan denken, nou, gezien de tijdsdruk.
Ja, nou, dat geloof ik wel. Ik heb dat, ja, verschillende, ik mag natuurlijk geen namen noemen.
Nee.
Maar aantal zaken de laatste jaren inderdaad ook dat meegemaakt. Wat ja, ik ook net zei, die aanvulling van die motivering. Of dat er toch ineens een aanvullend onderzoek bij wordt gehaald. Mm-hmm. Dat je denkt, van, ja, maar welke hoge hoed trek je die nu weer?
Ja, die was er toch ook bij het primaire besluit.
Had je dat niet even eerder kunnen laten zien? Want niet dat dat het voor onze cliënt dan anders had gemaakt. Maar al is het alleen maar dat het begrip van hoe kom je tot dit besluit, dat het verbetert.
Want ja,
ook voor ons, je probeert het ook als een zaak binnenkomt, ook aan je cliënt uit te leggen van ja, dit is er aan de hand, dit is wat er staat en dit in dat besluit en dit is wat het betekent. Maar ja, als dat een beetje wiebelig gemotiveerd is allemaal, dan kunnen wij ook maar zoveel uitleggen uiteindelijk. En dat uit, ik bedoel, het is onze verantwoordelijkheid niet dat besluit, dus dat zeggen van ja, dit is wat het is. Mm-hmm. En alleen al daarom heb je in theorie gewoon een grond om er tegen te procederen, want het is gewoon niet goed gemotiveerd.
Ja.
Maar het is dan zo zuur en zo, het wekt zo weinig waardering. Als dan alles wordt verbeterd en aangevuld en dat je dan alsnog met hetzelfde uitkomst zit.
Ja.
Dan denk ik, doe dat dan gewoon in één keer goed. En op zich is in dat kader misschien een zienswijzeprocedure wel in alle gevallen beter. En dan nodig je eigenlijk de samenleving uit om te reageren. Vervolgens neem je een beter, wel overwogen, inhoudelijk besluit. En dan daarna meteen lekker naar de rechter. En dat alle belanghebbenden daartegen mogen procederen.
Bij alle vergunningen een zienswijzeprocedure?
Ja, in plaats van bezwaar. Of ze nou vooraf of achteraf een reactie kenbaar maken. Op zich, ja, denk ik, dat zou niet uit moeten maken. En dan sla je gewoon die hele heroverweging over. En dan gewoon meteen, nou, dit is het besluit wat de gemeente of de provincie of het bestuursorgaan heeft genomen. Of wil nemen.
Mm-hmm.
Dan ga je een zienswijze daartegen indienen. Die staat dan open. En dat is, en dan is het ook niet afhankelijk van of je belanghebbende bent of niet of zo.
Mm-hmm.
Je kan gewoon een zienswijze indienen. En dat is dan ook niet de poort tot beroep. Dat trek je helemaal los van elkaar. Het is gewoon, dit is wat het is. Dat neem je dan mee. Of niet.
Ja.
Als overheid. Dus dan heb je ook niet de discussie over, oh, u bent geen belanghebbende, dus ik ga niet naar u luisteren. Of daar hoef je al die formele weg hoef je dan ook niet af te gaan.
Ja.
En dan komt er op een gegeven moment een beslissing.
Ja.
En dan ga je meteen in beroep.
Ja.
Voor belanghebbende.
Ja, voor belanghebbende. Maar ja, dat als je de zienswijze procedure op elke vergunning loslaat, of van toepassing verklaart, dan geldt dat bijvoorbeeld ook voor de buurman wil een grote schuur in de tuin bouwen.
Dus dat nu ook.
Ja, maar
die moet ze in bezwaar.
Dan moeten ze in bezwaar. Maar tegen die, dan heb je het inderdaad te maken met het belanghebbende begrip.
Ja.
Dan kunnen eigenlijk alleen in dat geval, als die schuur niet vergunningsvrij trouwens is, maar dat terzijde. Maar dan kunnen eigenlijk alleen de buren in bezwaar. En want die zijn belanghebbenden. Maar als je zegt,
ze zijn ontvankelijk in hun bezwaar.
Ja, tuurlijk.
Ja, nee, maar dat is wel het.
Iedereen
het
mag bezwaar maken,
is het. Iedereen kan bezwaar maken.
Ja, maar
Het wordt meegenomen is een ander verhaal.
Nee, maar juist, want in het huidige systeem zal het zo zijn dat iemand die aan de andere kant van het dorp woont geen bezwaar kan maken, of wel bezwaar kan maken, maar dan zal
het is een belanghebbende onderzoek gedaan worden.
Ja, u bent geen belanghebbende, want u woont 3 kilometer verderop.
Ja.
En u heeft helemaal geen, u kunt helemaal geen last hebben.
Nee, maar hij kan wel wat zinnigs melden. En dat is het. En daarom vind ik een zienswijzeprocedure voor een ieder wel interessant. Want hij kan, aan de andere kant van het dorp, kan iets zinnigs zeggen over het verkeerde besluit.
Dat kan zeker. Maar ik denk wel dat je ook wel wat praktische bezwaren tegen wat praktische bezwaren aanloopt. In de zin dat er dan, ik denk toch dat de administratieve lasten wat hoog gaan worden.
Ik vraag het me af. Als je kijkt naar hoe de administratieve lasten nu al liggen. Er zijn hele bedrijven gespecialiseerd in het maken van bezwaar of het instellen van bezwaar en dan afwachten dat de termijn verloopt om vervolgens dwangsommen te incasseren. Mm. Mm. Want dat heb je nu met bezwaar. Het is een formele procedure die verankerd is in de wet en er moet binnen zoveel dagen moet er beslist worden.
Ja.
Doe je dat niet, dan kan er een in sommige gevallen iets van rechtswege ontstaan,
ja.
Maar in bezwaar niet trouwens. Maar dan moet je als het te laat zijn, de gemeente in gebreken stellen.
Mm.
En dan krijg je eventueel dwangsommen. Dat is het verdienmodel van dat soort bedrijven.
Mm-hmm.
Als je die voorprocedure, dus dat bezwaar, deformaliseert en zegt, nou, we doen alleen maar zienswijze, dan loop je ook niet daartegen aan, bijvoorbeeld.
Ja, maar hoe hou je dan... Ja.
Ja, ik zie hem gaan, hè, dat proefballonnetje.
Ja.
Dat is het idee.
Nee, dat is maar in ieder geval genoeg stof tot nadenken, deze uitspraak van de Raad van State.
En ja, zeker. Ook, ik ben ook benieuwd wat hier naartoe, wat dit voor gevolgen heeft. Want
ja.
Directe gevolgen, wat je zei, de Raad van State, die heeft nu, wat is het, 613?
Ja.
Buiten toepassing eigenlijk verklaard voor omgevingsrechtszaken.
Ja.
Laat ik me even breed
stellen. Ja, dat heeft ze dus gezegd. Heeft de Raad heeft dat overwogen, puur uit praktische overweging. Omdat ze zeggen, ja, daar kunnen we niet dat onderscheid van.
Nee,
want is te moeilijk te maken en dat zou bijna onwerkbaar worden.
Nee, zeker. Maar hij staat wel in de wet nog steeds.
Ja.
Dus er moet ergens een streepje doorheen.
Mm-hmm.
Van dit is niet goed. Misschien nemen ze het in de omgevingswet mee. Wie
ja.
weet. Ze hebben nog 3/4 jaar om daar nog wat van te vinden. Ja, moet het wel helemaal door de Kamer natuurlijk.
Ja.
Twee kamers.
Ja.
Maar het heeft ook een paar jaar geduurd voordat die omgevingswet door twee kamers gejast is.
Volgens mij zijn ze nu 7 jaar bezig, toch?
Maar dat zou best kunnen. Ja. Ik ben op een gegeven moment gestopt met nieuwsberichten daarover lezen, omdat het zo lang duurde. Ik dacht, ja, ik wacht wel even totdat het echt klaar is. En dan lees ik wat het uiteindelijke product is geweest. Of geworden, niet geweest geworden. En dan ga ik me daar wel in verdiepen. Want ik kan me nog herinneren dat ik... dat was 1 jaar of 5 geleden.
Ja, toen werden er al cursussen aangeboden van...
Ja, dat sowieso. En ik had in het kader van, ik denk een bijeenkomst, een kennisbijeenkomst, ging het daar wel over. Dus toen had ik even weer de nieuwste versie erbij gepakt. Nou, die was alweer zo anders dan de ontwerpversie die helemaal in het begin werd gepresenteerd. Ik dacht van, wacht wel even.
Ik wacht
tot het klaar is.
Nee, ik heb volgende maand. Ik heb volgende maand.
Oh, je volgende maand cursus. Kijk.
Ja, dus
ik zag in de cursus die ik voorbij zag komen, was een hele dag. In november ergens. Ik dacht, nou, dat is lekker op tijd. Zit het er nog vers in. Als in januari de wet in werking treedt.
Ja. Ja, als die in januari in werking treedt. Want het wordt nu ook alweer, wat ik net al zei, van het zit er dik in dat het weer met een half jaar wordt... Wordt
weer?
Verlengd. Ja.
Jammer.
Las ik vanochtend in de krant.
Kijk, op zich, ik heb liever een goede wet, die waarvan het misschien wat langer duurt, dat die wordt voorbereid, dan een wet die er heel snel doorheen wordt gejaagd. Hoe lang zijn ze met het burgerlijk wetboek bezig geweest? Een jaartje of 30?
Ja, volgens mij wel.
Ongeveer, dus
nou, dat mag dan, ja. Geduld is een schone zaak.
Ja, dan valt dit nog best wel mee allemaal.
Nee, maar ja, dus... dit was ook weer een mooi voorbeeld, vind ik, van de invloed van verdragen op gewoon Nederlandse wetgeving.
Ja,
dat
zeker.
Op een gegeven moment dat er toch wordt gezegd van, hey, hallo, maar jullie hebben ooit een verdrag getekend.
Ja.
En die wetgeving die jullie nu hebben, die komt daar niet mee, die is daar niet mee in overeenstemming.
Nee, zeker. En het is iets. Het heeft mij aan het denken gezet. Is al heel erg. Ja, nee, wel. Het heeft mij wel aan het denken gezet in die zin. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon in de dagelijkse praktijk. Ben je bezig met procedures. En dan doorloop je gewoon wat je doorloopt. En wat je al 10, 15 jaar moet doorlopen. Een bezwaarprocedure, voorzienswijze. En je adviseert ook een beetje wat je in je boeken hebt geleerd. Rechters ook zeggen, want het is dat de rechtbank Limburg deze prejudiciële vragen heeft gesteld. Want tot dat moment, deze grond, dit argument is wel vaker naar boven, voren gebracht. Ook bij de Raad van State volgens mij. Mm-hmm. Tot dat moment is er nooit de noodzaak gevoeld om het aan Europa voor te leggen. Van, doen we het wel goed in Nederland? En was het oordeel altijd, nee, het is niet in strijd met het verdrag. We gaan door, u bent niet ontvankelijk, et cetera. En dat is iets wat wij ook... Je gaat gewoon... je werkt met de procedures die je kent en die voorliggen. En de blik over de schutting naar wat staat er in een Europees of in de Europese verdragen, die... Ja, het is niet altijd helemaal in beeld, omdat het ook een misschien wat ver van je bedshow is. We hebben het in Nederland over het algemeen wel goed in overeenstemming met die verdragen geregeld. Maar ja, toch op dit soort onderdelen dan ineens niet. En dan zie je dat er een best wel wezenlijk artikel ineens buiten werking blijkt te zijn.
Ja, en dat geeft ook weer aan. Wat je ook zegt, van dit argument is vaker aangevoerd. Zodat als een argument is een keer door een rechter is verworpen, wil dat niet meteen zeggen dat dat argument niet juist is. Het is je kan het nog een keer. En wellicht is een andere rechter of een hogere rechter uiteindelijk van mening dat het wel zo is.
Ja. Kijk, ik zeg altijd, bestuursrecht is vrij binair. Het is ja of nee. Ja. Je bent belanghebbende of je bent het niet. Maar zelfs in het bestuursrecht geldt dat de interpretatie en het begrip van bepaalde dingen kan veranderen. En ook onder invloed van maatschappelijke wijzigingen en denken over bepaalde leerstukken. Een tijdje geleden hebben we het over die toeslagen.
Ja, nou ja, dat is een gehad waarbij de schoolvoorbeeld.
De Raad van State omging. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. En op dit punt eigenlijk ook. Weliswaar onder invloed van het Europees Hof van Justitie. Maar uiteindelijk wordt nu door dezelfde rechters in Nederland gezegd van... Nou, we hebben het... Nou, er wordt niet gezegd, we hebben het fout gedaan in het verleden. Dat is nooit de uitspraak. Maar er wordt wel gezegd, wij gaan het vanaf nu zo doen.
Ja.
Dit is vanaf nu de interpretatie die we eraan geven. Mm-hmm. Punt.
Ja. Ja. Nou...
Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd vandaag.
Weer wat geleerd. Ja, dat was het voor wat betreft het prachtige Aarhus.
Ja.
Althans, het verdrag van Aarhus. Volgende keer, de laatste paar keer hebben we veel over bestuursrecht gehad. Maar we hopen de volgende keer voor het eerst een gast mee te nemen.
Ja.
Die ons misschien wat meer ook zal kunnen vertellen. We gaan er natuurlijk lekker op meepraten op een civielrechtelijk onderwerp. Lekker ruzie tussen bedrijven of tussen personen.
Buren.
Even geen overheden.
Juist. Geen bestuursorganen.
Nee, geen
bestuursorganen. Het woord bestuursorgaan zal in de volgende podcast niet vallen. Kunnen we dat beloven?
Zover wil ik wel gaan.
Goed.
Ja, dat voor de volgende keer. Dank voor het luisteren.
En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Meer informatie over ons? Kijk op rubenwijnveld.nl.